Goedemorgen allemaal. Met alle respect, maar ik ga dat een beetje hoger zetten. Zo, kerst. Of toch bijna. Ik durf het toch aan, ook al hebben wij een geweldig koor, ik durf het toch aan om zelf ook iets te zingen. Ik zou wel willen vragen, zing dat alstublieft mee. Doe mij toch dat plezier. Het is ook maar één zinnetje, hoor. Het is niet meer dan dat. Je hebt het al veel gehoord in de reclames en in films enzovoort. Het gaat als volgt, u zingt mee, hè. It's the most wonderful time of the year. Applaus voor uzelf. Ja. Applaus voor uzelf is kort, hè. Dat is nooit lang. Wij moeten nederig zijn, dus wij mogen nooit lang voor onszelf applaudisseren. Dankjewel, Matthias. The most wonderful time of the year, ja toch? Kerst, geweldig. Die kerstperiode, kerstvakantie, samen zijn met familie en vrienden en gezellig eten en drinken, cadeautjes, verrassingen. Heerlijk toch, hè? Al die lichtjes overal. Hè? En toch, weet u nog? Ik weet het nog. November, die maand waarin alles koud, kil, donker en grijs wordt. Waarin je weet, oh, het is niet waar, hè. S'avonds weer wat vroeger donker en s'morgens weer later licht. En dat zijn die periodes waarin ook de meeste snotvallingen de ronde doen. En waarin je zegt, het is weer vandaag. Zitten we weer in die periode. Hè? Daarom ook, maar dat weet u vast wel, daarom ook dat kerst nu gevierd wordt. Dat we kerst vieren, 25 december. Omdat het de donkerste periode van het jaar is. En hier in onze streek, de Germanen en de Kelten, die vierden eigenlijk al het midwinterfeest. Je zou zeggen vieren, wat tof, als het donker is. Maar zij vierden, net zoals de Romeinen, de Sol Invictus. De zon die telkens opnieuw weer overwint. Zij vierden uiteindelijk dat die donkere periode gedaan is, afgesloten. En met kerst worden de dagen weer stilaan langer en hebben we weer wat meer licht enzovoort. Dus daarom dat wij ook kerst vieren, nu op dit moment. En we kijken er al weken naar uit, naar kerst. Ja, toch? We kijken er echt naar uit. Alles wordt voorbereid. Inkopen gedaan voor eten en drinken. Misschien bent u wel gaan shoppen voor nieuwe kleren. Want u wilt er natuurlijk toch op uw kerstbest uitzien. Er wordt hard nagedacht over welke cadeautjes we gaan geven. Wat gaan we kopen? Gaat hij er wel blij mee zijn? Als ik het te laat besteld heb, komt het wel op tijd toe. Allemaal die dingen. En door al die drukte heen lopen we natuurlijk wel eens het risico om te vergeten waar het eigenlijk echt om gaat. En waar het echt om gaat, is heel eenvoudig die geboorte van Jezus. Die geboorte van Jezus Christus. En God zelf die mens wordt. Dat is wat wij herdenken. Nu dacht ik wel bij mezelf, ik heb het aan de lijve ondervonden ook, leg dat maar eens uit aan iemand. God zelf die mens wordt. Want als ik dat uitleg aan buren of collega's, vrienden, die God niet kennen op de manier zoals ik God ken, dan krijg ik heel vaak die reactie, allee Jeroen, geloof jij nog in God? Meen je dat nu? En dan nog wel met kerst, dat hij baby werd. Zo ineens, uit het niets, Maria die zwanger werd door de Heilige Geest, kom aan zeg. Dus dat is een moeilijke boodschap om over te brengen. En toch geloof ik erin. En ik wil met jullie naar het evangelie van Lucas gaan. En in Lucas hoofdstuk 1, vers 1, als u een Bijbel mee hebt, dan mag u het gerust opslaan. Het is maar een kort stukje dat ik daaruit ga lezen. Maar Lucas, dat was een ernstige man. We weten ook dat hij een arts was, iemand die opgeleid was, verschillende talen sprak. En hij volgt het voorbeeld van de geschiedschrijvers uit zijn tijd om te verantwoorden waarom dat dit kerstverhaal, wat hij opgeschreven heeft, dat het waar is. Dit is echt zo gebeurd, zegt hij. En hij verantwoordt zijn werkwijze, hij vermeldt zijn bronnen en hij vertelt ook wat de bedoeling is. Lucas 1, vers 1. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden. Een heel stuk, hè. Ik zal zorgen dat ik het een stuk kan projecteren. Zo, ik hoop dat het leesbaar is. Min of meer. Ik zie Roger al knikken. Nee, Roen, niet goed. Volgende keer beter. Dit eerste stukje, velen hebben al een stuk geschreven over wat er gebeurd is. Het gaat over het leven van Jezus, de geboorte en zo. En Lucas schrijft, ik ben niet de eerste, dat weet ik. Ik ben niet de eerste die het opschrijft. Maar wat ik gedaan heb, is het volgende. Ik heb mijn beroepen op ooggetuigen, zegt hij, in vers 2. Dit is ons overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en die dienaren van het woord zijn geworden. Dienaren van het woord, met hoofdletter W. Johannes 1, vers 1 werd hij er net al aangehaald. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dienaren van Jezus. Vers 3 leek het mij ook goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan. Echt heel nauwkeurig gaat hij alles na en die gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. En ik ben even gaan kijken in de grondtekst wat daar staat, die ordelijke vorm, daar staat in het Grieks dat het kort nadat hij alles heeft gecontroleerd, dat hij bij die ooggetuigen is langs geweest, heeft hij het meteen dadelijk op schrift gesteld, zodat het juist was. En dan zien we daarin, zoals ik zei, een drietal zaken. Alles van bij de aanvang af nauwkeurig nagaan, van bij het begin. Ten tweede, hij beroept zich op degene die ooggetuigen zijn geweest. En ten derde, hij doet dat om die Theophilus te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin hij werd onderricht. En die hooggeachte Theophilus, ook dat ben ik weer gaan opzoeken, van wat bedoelt hij er eigenlijk mee en wie bedoelt hij eigenlijk? Nu, dat is niet helemaal duidelijk wie daarmee bedoeld werd. Wat wel duidelijk is, is dat iemand was met aanzien. Iemand die een belangrijk persoon was in die tijd. En dat woord hooggeachte, in het Grieks staat er kratistos. En dat komen we nog maar één keer tegen in de Bijbel, in Handelingen. Dat is ook Lucas die het gebruikt. En dat is om een Romeinse gouverneur aan te spreken. Dus de kans is groot dat Theophilus Romeinse gouverneur was. Of toch in ieder geval iemand heel belangrijk. Het gaat hier ook niet om Theophilus trouwens, het gaat er maar om. Wat Lucas hier geschreven heeft, dat was niet zomaar iets. Hij moest niet maar met een verhaaltje afkomen. Hij moest wel degelijk, ten opzichte van die Theophilus, iets deftig kunnen voorstellen. En de historiciteit van Jezus, of van heel het kerstverhaal, van heel de Bijbel eigenlijk, die wordt hier echt aangetoond. Dit is wat er echt is gebeurd. Ook al wordt dit zo hard in twijfel getrokken, wordt het als een verhaal afgedaan, of als iets moraliserend. Er zijn trouwens ook redelijk wat buitenbijbelse bronnen die Jezus' leven bevestigen. Ik heb er een aantal opgeschreven. Buitenbijbelse bronnen bijvoorbeeld. Je hebt Flavius Josephus, die over het leven van Jezus spreekt. Ook Tacitus, of in het Latijn Tacitus, denk ik. Plinius de Jongeren enzovoort. En die spreken allemaal over Jezus' leven, over zijn geboorte, de wonderen die hij deed, de leer, over de uitspraken, over zijn dood, zijn opstanding, daar spreken zij ook van, over hoe dit allemaal heeft plaatsgevonden. Goed, dat was Lucas. Ik ga met jullie naar het tweede hoofdstuk. Eerst nog vers 5. Toen Herodes koning van Judea was. En daar stop ik even. Toen Herodes koning van Judea was. Dan hoofdstuk 2, als u uw blad omdraait. Hoofdstuk 2, vers 1, daar staat... In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. En deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven en ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Daar heb ik drie zaken uitgehaald. Ten eerste, we weten Herodes was op dat moment koning over Judea. We hadden dan de keizer Augustus, de zeer bekende, en dan Quirinius, die stadhouder was in Syrië. Dat zijn zaken die we weten. Het valt mij trouwens ook op, u misschien ook, data bij Herodes. Er staat 37 voor Christus tot 4 voor Christus. Men is er absoluut zeker van dat hij gestorven is in het jaar 4 voor Christus. Maar hoe kan Herodes nu Jezus nog als baby gekend hebben en hem hebben willen laten vermoorden als Jezus nog niet bestond? Dus er klopt ergens iets niet in onze jaartelling, dus binnenkort mag je dus effectief nieuwjaar 2025 ongeveer vieren. Want we zitten er ongeveer 6 jaar naast. Daar komt het zo wat op in. Goed, dat was vanuit Lucas, die historiciteit van het kerstverhaal. Het is echt gebeurd. Nu ga ik met jullie naar Matteüs 1, vers 1. En in Matteüs 1, vers 1, daar staat... Het volgende, overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David en zoon van Abraham. Niet letterlijk zoon van nakomeling van David, belangrijk figuur in de Joodse geschiedenis, die op zijn beurt dan weer afstammeling is van Abraham. Ook een zeer belangrijk figuur. En dan zien we in vers 17, ik spring van 1 naar 17, daar staat van Abraham tot David. Telt de lijst, dat is een geslachtsregister dat we krijgen trouwens, die was de zoon van en de zoon van en de zoon van. Maar van Abraham tot David telt de lijst 14 generaties. Van David tot de ballingschap van Israël, een zeer belangrijk moment ook in hun geschiedenis, ook 14 generaties. En van die ballingschap tot Christus opnieuw 14 generaties. Dus ook iets wat aantoont dat toch niet zo toevallig is dat Jezus toen op dat moment geboren is. 3 × 14 zien we daarin. Nog veel toevalliger trouwens, dat zijn de vele profetieën die uitgesproken zijn over Jezus. En niet alleen over zijn geboorte, maar ook over de plaats waar hij geboren zou worden, de omstandigheden. En dan later over heel zijn leven, over hoe hij zou leven, wat hij zou leren en hoe hij uiteindelijk ook zou sterven. Allemaal die zaken, zo zijn er echt gigantisch veel profetieën die uitgesproken zijn, honderden jaren voordat Jezus geboren is en gestorven uiteindelijk ook. Maar ik ga er een aantal met u over lopen. De eerste, daar staat, de Messias zou komen uit de lijn van Abraham. Dat hebben we net gelezen. En dan zien we een belofte aan Abraham. Ik zal zegenen, zegt God tegen Abraham, wie u zegenen, wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan zien we ook, kerst is trouwens ook niet meer dan een verwijzing, of eigenlijk een verwijzing naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Kerst is die geboorte van Christus, zeer belangrijk, zeer bijzonder. Pardon. Maar het wijst ons vooral op wat er komen zal, met Goede Vrijdag en Pasen. Dat lijden, dat sterven en vooral die opstanding van Jezus. En die zegening die dan ook op ons overgaat. Goed, ik lees met jullie het kerstverhaal vanuit Matteüs. Vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek zij zwanger te zijn door de Heilige Geest. Dat staat er gewoon eventjes. Alsof het de meest normale zaak van de wereld is. Ze was zwanger door de Heilige Geest. Ja. En ja, dat is toch iets bijzonders om uit te leggen, niet? Jozef dan, haar man, die een rechtschapen mens was, die wilde haar niet in opspraak brengen. En hij dacht erover haar in het geheim te verstoten. Ik ga zo hier en daar stoppen en een klein beetje uitleg geven. Het is zo, Maria was uitgehuwelijkd, waarschijnlijk al op jonge leeftijd, zoals dat toen in die cultuur was. Zij woonde nog thuis bij haar ouders en zij bleek plots zwanger te zijn. En ook Jozef geloofde uiteraard niet dat het door God zelf kwam. Hij geloofde dat niet. En hij had twee opties. Om te scheiden van Maria kon hij ofwel naar het gerecht stappen en effectief de scheiding aanvragen, want ze waren al in voorhuwelijk. Ofwel konden ze het in de minne regelen, zeg het maar. En dan kon hij een scheidingsbrief geven en dan was hij effectief vrij van Maria. Dat was de mogelijkheid. En dat overwoog hij om te doen. En toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En die engel die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang om je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, dat betekent trouwens God redt, Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. En dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Even tot daar. Hier zitten twee zaken in die ik zeker wil aanduiden. Namelijk ten eerste, een droom die Jozef krijgt en een droom die blijkbaar zeer overtuigend is. Het is niet zomaar een droom, ik word wakker en heb ik nu gedroomd. Nee, nee. Heel duidelijk, want er staat duidelijk bij dat Jozef na die droom uiteindelijk Maria tot vrouw neemt. Dus hij laat zijn plan om Maria te verstoten, laat hij liggen en neemt Maria wel tot vrouw. Hij weet, dit komt van God. Een tweede zaak dat ik even naar voren wil halen, dat is de profetie. Door de profeet werd voorzegd dat Jezus geboren zou worden en zijn moeder zou nog maagd zijn. Dit werd voorzegd 700 jaar voordat Jezus werd geboren. Dat was toen al even bizar, dat nieuws, als dat het nu is. En zo zien we nog een heleboel verdere profetieën die in vervulling gaan in dit stuk. Ik lees verder met jullie. Hij nam haar bij zich, dus Jozef dan. Hij werd wakker, deed wat de engel hem had opgedragen. Hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. En toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens die regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Even tot daar. Heel kort, Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea. Nu, u moet weten dat Bethlehem dat een zeer onbelangrijk plaatsje was. Zo ergens een gehuchtje, een dorpje, ergens middenin. Je zou bijna kunnen zeggen, als Jezus vandaag de dag zou geboren worden in Vlaanderen, dan zou hij geboren worden in pakweg Rinningelst. Ik zeg maar iets. Of, ja, het is maar een idee, Lampernissen of zoiets. Ja. Zo. Ik heb gegoogeld, klein dorpje in Vlaanderen. Ja. Zoiets. Dus het had absoluut geen betekenis dat Jezus daar geboren zou worden, in Bethlehem. Maar toch zien we dat door die volkstelling, dat Jezus toch daar geboren werd, in Bethlehem. En dat had de profeet Micha opnieuw ongeveer 700 jaar daarvoor voorzegd. Kunt u het u voorstellen? Binnenkort, 2019 of 25, hè? Maar dat 700 jaar geleden, in de jaren 1300 ergens, dat iemand een voorspelling deed en dat die voorspelling binnenkort zal uitkomen. Kunt u het u voorstellen? Zo zijn er verschillende voorspellingen die gedaan zijn en waarvan we nu zien, ah ja, die zijn toen uitgekomen. Magier staat er hier trouwens in plaats van de wijzen uit het oosten. Ook dat fascineerde mij wel, daar ben ik even beginnen opzoeken, wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Die magiërs, in het Grieks staat er het woord magos. En magos, dat wil zeggen een magier, een wijze, een soort van ziener. En dat is een Oosterse klasse van priesters of wijzen die zich bezighielden met het onderzoek naar de verborgen krachten van de natuur. En zij waren vooral gespecialiseerd in sterrenkunde en op het gebied van dromen. Twee zaken waarmee zij ook nu weer geconfronteerd werden. Ze hebben een ster zien opgaan en zij worden ook geconfronteerd met dromen. Nu, die wijzen of die magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, want dat was de hoofdstad. En ze dachten, als er een koning wordt geboren, dan zal hij daar wel geboren worden. En ze vroegen, waar is die pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en we zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Er is een ster opgegaan, blijkbaar was het wel belangrijk genoeg voor God om dat teken ook te geven. Er gaat speciaal een ster op voor de geboorte van Christus. En die wijzen, toch wel de wetenschappers van die tijd, die hebben dat gezien, die weten dat. En ze gaan erachteraan. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. En hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En dan staat daar, en jij Bethlehem, in het land van Juda bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Tweede profetie die we duidelijk zien. Ten eerste, de maagd zal zwanger worden. Ten tweede, in Bethlehem wordt Jezus geboren. En niet in de hoofdstad, niet in Jeruzalem. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich en hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar dat kind en stuur mij een bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. We weten dat het bijzonder grote leugen is, lezen we straks ook. Hij wil absoluut niet naar Bethlehem gaan om dat kind eer te bewijzen, maar net om het om te brengen. En dat is een van de grote tragedies die we straks ook weer tegenkomen. Nu, die wijzen die geloven koning Herodes. Ze hadden geluisterd naar hun koning en ze gingen op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan, die ging voor hen uit. Dus ze hadden hun eigen GPS. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar dat kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. En ik heb dat even tot mij laten indringen. Ik dacht, ja, stel u voor, die zijn al dagen, misschien zelfs weken onderweg. Die zijn gefascineerd. Sterrenkunde is hun vak. Daar zijn ze mee bezig. Ze zien een nieuwe ster. Dat gebeurt niet zomaar, een nieuwe ster. En nu leidt die ster hen ook. En dan blijft die daar plots ineens stilstaan. Kunt u die spanning voelen? Kan je voelen hoe het voor hen moet geweest zijn? Van, wat gaan we hier binnen zien? Wat gaat dat zijn? Hoe zal het zijn? Ze gingen naar binnen en ze vonden het kind met Maria zijn moeder. En ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Ze openden hun kistjes met kostbaarheden en boden dan ook die geschenken aan. Goud, wierook en mirre. En opnieuw, iets heel belangrijk, even bij stilstaan, niet te snel overheen lezen. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Opnieuw een droom, de tweede droom die we hier tegenkomen, en opnieuw een droom die blijkbaar zeer overtuigend is. Nu, het waren ook wel, ze waren gespecialiseerd in sterren en dromen dus. Maar die mannen, die geloofden het. En zij hebben effectief een andere route genomen, terug naar hun land. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, derde droom. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. En dan lezen we die verschrikkelijke geschiedenis dat Jozef en Maria gelukkig kunnen vluchten, maar dat Herodes de opdracht geeft om in dat gebied van Bethlehem en omstreken, om daar alle kinderen van 2 jaar en jonger, alle jongetjes, te laten doden. Omdat er wel eens die Messias, die koning van de Joden, tussen zou kunnen zitten. Die Herodes als zijn rivaal zag. Naar Egypte. Staat hier niet in. Dat toch verder door staat het er wel in. Dat is opnieuw een profetie die uitkomt. Dat Jozef en Maria moesten vluchten naar Egypte. Vers 14. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Dus Jozef was opnieuw echt wel overtuigd. Het moet opnieuw een droom geweest zijn, die heel duidelijk was, heel overtuigend. Midden in de nacht pakken ze een boeltje en zijn ze weg naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet Micha trouwens, door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia, opnieuw een profetie die uitkomt. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel, niet zij zelf, maar haar nakomelingen, beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Doe mij denken aan het toneel dat hier vorig jaar was, het kersttoneel. De vrouwen van Bethlehem rond de put. En hoe verschrikkelijk moet het geweest zijn als we dat tot ons laten doordringen. Babytjes die vermoord worden. Omdat er wel eens die koning van de Joden tussen zou kunnen zitten. Jozef en Maria zaten met Jezus in Egypte. En nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte, opnieuw een droom, de vierde, een engel van de Heer. En de engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen zijn gestorven. En Jozef stond op en hij vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Opnieuw een zeer overtuigende droom. Een droom die Jozef krijgt. En hij zegt, ik ga. En ze keren terug. Terug naar Israël. Jozef stond op, vertrok met het kind en zijn moeder. Maar toen hij daar hoorde in Israël dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. En de geschiedenis leert ons dat koning Herodes wreed was, maar zijn zoon nog wreder. Maar opnieuw, na aanwijzingen in een droom, week hij uit naar Galilea. En opnieuw een droom die ervoor zou zorgen dat er opnieuw een profetie in vervulling zou gaan. Namelijk, hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten, hij zal een Nazoreer genoemd worden. Dit stuk van het kerstverhaal, daar heb ik een aantal zaken uitgehaald om jullie mee te geven in gesprekken met anderen, dat je kan zeggen, ja, maar dit is niet zomaar een verhaal. Dit is een verhaal waar bijzonder veel in zit en een verhaal waar ook echt wel plausibiliteit achter zit. Waar we echt wel kunnen geloven. Ik heb ze nog even op een rijtje gezet, de profetieën, dus dat de Messias geboren zou worden uit de maagd, lezen we in het boek Jesaja. De Messias zou geboren worden in Bethlehem, Micha. Er zou een bloedbad op kinderen plaatsvinden in de geboorteplaats van die Messias, hebben we gelezen. En de Messias zou tijdelijk ook in Egypte verblijven, ook dat hebben we gelezen. En dan die dromen, 4 dromen aan Jozef en 1 droom aan die wijzen uit het oosten, om niet naar Herodes terug te keren. De historische waarden van de Bijbel en die vele profetieën die zijn uitgekomen, en die dromen, dromen die eigenlijk ook vandaag de dag nog steeds voorkomen. En wij zelf, wij merken daar niet veel van, maar er zijn redelijk wat gebieden in de wereld waar God vandaag de dag via dromen nog steeds mensen roept. En dan denk ik aan de Arabische wereld, waarover Jezus niet gesproken mag worden. Dan denk ik aan Noord-Korea, de getuigenissen die ons daaruit bereiken. Waar niet over Jezus gesproken mag worden, maar waar God zegt, ik trek mijn plan wel. En ik overtuig mensen door dromen. En mensen die door dromen tot Jezus komen, en die soms heel hun leven moeten achterlaten. Families die verscheurd worden, want het mag niet, het kan niet. Het kan niet zijn dat je in Jezus gelooft. Maar het is zo sterk dat ze niet anders kunnen. Voor Jozef was het zo sterk, die dromen, hij kon niet anders dan gehoorzamen. Die wijzen uit het oosten ook zo sterk, die overtuigingskracht van God zelf. En dat zijn dingen die erop wijzen dat dit echt is. Dit is geen zeemzoet verhaaltje. Kerst mag niet gereduceerd worden tot een tijd waarin dat we samen zijn met familie en vrienden en waarin we het gezellig hebben met elkaar. Allemaal dingen die heel goed zijn. Maar dat mag niet de essentie van kerst worden. Want het gaat om het kindje Jezus. En niet alleen om het kind Jezus, maar ik denk dat het ook voor een stuk gaat om het kind in onszelf. Dat je het kind dat in jou zit, het kind dat jij bent, dat je dat weer in jezelf moet zien terug te vinden. En dat kerst die periode is waarin dat we dat onverwachte, dat tedere van God, dat we dat tot ons laten komen. Dat we die liefde van Jezus echt proberen te begrijpen. Dat uiteindelijk ook Jezus zelf, die later ooit zal zeggen, laat de kinderen bij mij komen, hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort aan toe wie aan hen, behoort toe aan hen wie zijn zoals zij. Want ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er ook niet binnengaan. Het is ook wel gewoon kinderlijk geloven. En ik mag nog zoveel historische data aanhalen als ik wil. Ik mag die profetieën aanhalen. Het komt er wel nog steeds op neer dat we moeten geloven. We moeten het aanvaarden. We kunnen ons er tegen verzetten, maar we kunnen het ook aanvaarden. En dan die rust en die vrede ervaren. En dan tot slot licht. Ik ben begonnen met licht, the most wonderful time of the year. Het staat ook op de uitnodiging voor vandaag, licht in de nacht. Licht, dat geeft leven. Licht geeft warmte en licht geeft kleur. Als het donker is, dan zien we geen kleuren. Als het licht is, dan zien we zoveel meer. Maar licht, kleine woordspeling, licht brengt ook zaken aan het licht. En vorige week werd het hier aangehaald. Eddie heeft het aangehaald tijdens zijn preek. Dat hij ervan verschoot. Hij dacht dat zijn huis proper lag. Maar toen de zon binnenscheen, toen bleek dat dat toch iets minder proper was dan hij dacht op dat moment. En dan zag hij ook die stofdeeltjes in de lucht rondwarrelen. Licht brengt zaken aan het licht. Wilde ook zeggen dat licht ongemakkelijk kan zijn. Als je dat licht van Jezus in jouw leven toelaat, als je begint na te denken, als je toestaat om even die oogkleppen af te doen, dan zie je ook wel dingen in jouw leven die niet zo proper zijn. Dingen waarbij je misschien zegt, hier heb ik toch nog wel wat werk aan. En Jezus wil je hart verlichten en je wijzen op dat wat nog veranderd moet worden. Maar niet alleen wijzen, het gaat niet om dat moet jij nog veranderen. Daar zit ik toch nog wel een plekje dat veranderd moet worden. We kennen Jezus, we weten hoe Jezus is. Jezus wijst ernaar met zijn ene hand en met zijn andere hand strekt hij zich uit. En zegt Jezus, maar kom, ik zal je helpen. Je moet dat niet alleen aanpakken, hè? Ik ga jou helpen. Hè? Maar jij moet het wel willen. Als jij het wil aanpakken in je leven, dan zal ik jou helpen. En dan ga ik jou kracht geven, een kracht die je niet had verwacht. Een kracht waarvan je niet had gedacht dat je dat kon veranderen. Ik wil ook nog even vermelden, misschien gaat het jou op dit moment, deze weken, deze periode, misschien gaat het jou helemaal niet zo goed en ben je verdrietig of terneergeslagen. En misschien voelen deze feestdagen helemaal niet zo feestelijk aan voor jou. En dat mag. Dat mag absoluut. Dat kan. Ik zou zelfs bijna zeggen, dat is goed. Dat is niet leuk, maar het is goed. We lezen ook, Jacobus schrijft erover, laat het uw vreugde zijn als je op de proef wordt gesteld. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dan leidt dat tot standvastigheid. Wij zijn er niet alleen. We zijn er voor elkaar, maar in het bijzonder God is er ook voor ons. In die moeilijke dingen die we mogen meemaken. Lijden maakt ons nederig en klein en dat doet mij opnieuw wijzen naar het koninkrijk van de hemel. Jezus sprak de hele tijd over het koninkrijk van de hemel. En daarin zijn de zwaksten de sterksten. Een rare uitspraak, de zwaksten die de sterksten zijn. De zwaksten zijn zij die beseffen, ik kan het niet op eigen kracht. Ik kan niet bij God komen op eigen kracht. En ik kan niet leven zoals God het bedoeld heeft, uit eigen kracht. Ik heb God nodig daarvoor. En de nederigsten zijn de grootste. De nederigsten zijn zij die niet naar zichzelf wijzen, maar die naar hem wijzen. En die zeggen niet ik, maar Christus in alles. En ook niet-gelovigen beamen dat, regelmatig. En u kunt het gerust aanvullen. Ik ben begonnen met een liedje. U hebt fantastisch mooi meegezongen. Ik ga dat nu niet vragen, want het is bijzonder laag. Maar het wordt gezongen. There's a crack in everything. U kent het vervolg misschien? There's a crack in everything. Nee, Leonard Cohen. Ja, that's how the light gets in. Er zit overal, zitten er wel scheuren en barsten in en gaten. Dat is ook de manier waarop het licht naar binnen komt. En we hebben onze ziel van binnen, en we hebben onze kokon daar rond. En we doen ons graag zo anders voor. En soms moet het ook wel, hè, om onszelf te beschermen. En we kunnen niet alles van onszelf prijsgeven. Maar het is goed dat er scheurtjes in zitten, dat er barsten en gaten in komen. Dat is hoe ons geloof versterkt wordt, en hoe een niet-christen, Leonard Cohen, zegt, dat is goed dat die gaten erin komen, want zo kan het licht naar binnen komen. En het is pas als het licht naar binnen komt, dat je dingen ziet. Dat er ook vreugde en vrede en hoop kan zijn. En dan wil ik u tot slot vragen om tijd te nemen om stil te worden, want straks is kerst weer voorbij. Het moet nu eigenlijk nog komen, hè, maar ik bedoel, de kerstperiode. En waar is dan dat licht? Want overal op straat en in huis hangt er kerstverlichting. En dat is gezellig, want dat verdrijft het donker, dat verdrijft die nacht. Maar die kerstverlichting, die zal halfweg januari ongeveer, zal die wel terug verdwijnen. Hè? En dan is heel dat kerstgevoel, die bubbel waarin je misschien zit, die barst dan weer open, dan is het weer gedaan. Laten we tijd worden om stil te worden. Hè? De profeet Jesaja, die schreef, het volk dat in duisternis rondloopt, ziet een schitterend licht. En Jezus, die vult dan aan en die zegt, ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, die zal nooit meer in het duister wandelen. En ik hoop dat als jij in het duister loopt en als alles rondom jou maar grauw is en grijs, en je maar weinig kleur ziet, dat je echt in Jezus jouw redding mag zien. Dat je hem uitnodigt in je leven. Ik weet niet op welke manier jij Jezus kent. Ik weet niet op welke manier hij iets voor jou betekent. Ik weet in ieder geval, voor mij betekent hij alles. Laten we deze boodschap van hoop dan ook uitdragen naar de mensen rondom ons. We hebben er vandaag wat van gehoord. We hebben redelijk wat boodschap om door te geven. Dat mogen we doen. Laten we dat doen, dat doorgeven, zodat wij een licht mogen zijn. Niet uit onszelf, want dat lichtje dat dooft weer uit. Als we het op eigen kracht doen, dan komt het weer telkens op hetzelfde neer. Hè? Maar wij mogen lichtdragers zijn van het licht, het eeuwige licht, dat licht dat ook leven geeft. Dat wil ik jullie graag meegeven. Dat wil ik graag ook met jullie nu even voorbidden. Almachtige God en Vader in de hemel, Heere, Gij die in al uw almacht, in al uw grootheid, ook in alle zwakte en eenvoud naar de wereld bent gekomen. Want Gij had een lichaam nodig, Heer, zodat het verbroken kon worden. Gij had een lichaam nodig dat vermoord kon worden, zodat Gij alle schuld op u kon nemen. Heer, Gij hebt ons gemaakt. Wij gaan als mensen in de fout, maar Gij neemt de schuld op u. En daar ben ik u bijzonder dankbaar voor. Dank u wel voor deze periode van kerst, waarin we daarbij mogen stilstaan. En mag ik u bidden, wilt Gij ieder hier aanwezig echt aanraken, Heer, door uw Heilige Geest. Heer, dat dit een boodschap mag zijn die ons mag veranderen. En dat we hierover niet kunnen zwijgen, maar dat we dit doorvertellen in deze dagen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Mag God u zegenen.